In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Het is paasmorgen. Twee vrije dagen voor heel veel mensen. Misschien zo meteen paaseieren zoeken met je kinderen in de tuin. Maar waar gaat Pasen nou echt om? Christenen over de hele wereld groeten elkaar vanmorgen met deze groet. De Heer is waarlijk opgestaan. En wat betekent dat, dat Christus waarlijk is opgestaan? Dat het graf van Christus beroemd is omdat het leeg is. Die vragen, die hopen we te beantwoorden in deze uitzending van Hour of Power. In die zin wens ik alle kijkers van Hour of Power, jong en oud, een hele gezegende paasmorgen toe. Ik praat daarover met Patrick van der Laan. Op zijn zoektocht naar het leven kwam hij terecht bij Christus. En hij vertelt ook wat de opstanding, wat Pasen voor hem betekent. Een aangrijpend verhaal. En Bobby Schuller spreekt zo meteen over de Rabbi Jezus die is opgestaan. En over een paar uur spreekt de paus ons toe met de paasboodschap. En zo staat deze zondag in teken van Pasen. Pasen is een geweldig feest. En dat wordt ook duidelijk in de muziek die je gaat horen vanuit Shepherd Grove. Daniel Rodriguez zingt How Great Thou Art. En Richard Reveal speelt op zijn manier een paasmedley. En natuurlijk veel muziek van het koor van Hour of Power. Kortom, het wordt een bijzondere paasuitzending. En iedereen van harte welkom op deze paasmorgen bij uw Hour of Power.
Amen. What an awesome day to gather together on this Easter and remember that everything in our lives is different because of that one statement, that He is risen. Because He lives, we live, and we can be thankful that God is continuing to do His work through us. Can I get an amen?
Amen.
Let's pray. Father, we are just so thankful that You have called us here. Lord, all of us will die someday, but we don't have to worry. We don't have to be afraid. We know that this is not the end. Because Jesus lives, we live. We thank You, God, that He is actually alive right now doing stuff. And we are just so grateful for that and so thankful that we can live His life. And it's in His name we pray. Amen.
Thank you.
hear the Easter story as it is recorded in the Gospel of Matthew. After the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and, going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, 'He has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you.'" So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshiped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." This is the word of the Lord.
Send his son, they call him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He gave his life to buy.
Listen to the Easter story from the Gospels of Mark and Luke. "Why do you look for the living among the dead? He is not here. He has risen. Remember how he told you, while he was still with you in Galilee, the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Then they remembered his words. When they came back from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the others. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the others with them who told this to the apostles. But they did not believe the women because their words seemed to them like nonsense. Peter, however, got up and ran to the tomb. Bending over, he saw the strips of linen laying by themselves, and he went away, wondering to himself what had happened. This is the word of the Lord.
Waardig is het lam dat voor ons stierf. Dat is Pasen. En ik weet niet hoe je vandaag Pasen viert en morgen. Misschien ga je naar de kerk, misschien ook niet. En misschien vraag je je af, wat kan Pasen nou voor mij betekenen? Nou, ik hoop samen met mijn gast, die vanmorgen hier op de bank heeft plaatsgenomen, een antwoord te vinden. En zijn naam is Patrick van der Laan. Patrick, goedemorgen.
Goedemorgen.
Pasen heb jij op een bijzondere manier ontdekt. Maar laten we beginnen bij jouw jeugd. Jouw moeder kwam thuis. Je was heel jong. Je had een zusje, een vader, met de mededeling, ik heb ernstig kanker.
Ja, dat slaat in als een bom. Zeker, zij ging naar het ziekenhuis voor een onderzoek voor astma en kwam thuis met de boodschap dat ze kanker had.
Die vader kan het niet aan en verlaat het gezin.
Ja, klopt, klopt.
Het bikkel hard, hè?
Ja, de dag dat zij thuis kwam met de boodschap van ik heb kanker en ik moet geholpen worden, operatief wordt één long verwijderd en de andere long voor de helft. De volgende ochtend, de vader van mijn zus is het overigens, het is niet mijn biologische vader, maar de vader van mijn zus, die verliet het huis de volgende ochtend. Wij dachten dat hij naar zijn werk ging, maar hij kwam niet meer terug. Dus dat was wel heftig. Er kwam veel...
Oh, ook geen afscheid genomen? Gewoon...
Nee, ook geen afscheid genomen. Nee. Hij ging 's morgens weg, kwam niet meer terug. Ook niet naar zijn werk.
Hoe beleefden jullie dat?
Ja, we waren denk ik ook wel meer bezig ook met mijn moeder. Dat de angst om haar te verliezen was denk ik groter dan het verdriet dat hij wegging.
Ja.
Heel apart, want er komen twee grote verdrietsmomenten komen er in één keer. Maar toch, onze zorg voor onze moeder was groter dan het feit dat hij wegging.
Je komt uit een niet-christelijk gezin en jouw moeder ging in de zoektocht, wat is de zin van mijn leven, op zoek naar, zocht het in het boeddhisme, in reiki, in new age, in allerlei vormen om te kijken waar vind ik een antwoord.
Ja, mijn moeder die was inderdaad, op een gegeven moment kreeg ze te horen dat ze ongeneeslijk ziek was. Toen begon haar zoektocht eigenlijk uit angst ook. Omdat ze twee puberkinderen had die behoorlijk puberaal waren.
Ja? Je ziet eruit als een lieve jongen.
Ja, nu wel. Nu inmiddels wel.
Okay.
Maar die liet ze achter en ze wist dat. En er was ook niet veel familie om ons heen die voor ons zorgde. Dus ze wist dat ze twee kinderen achter ging laten op redelijk korte termijn. En de angst om dood te gaan en dat los te laten, dat was zo enorm groot dat ze eigenlijk in eerste instantie genezing zocht. In allerlei dingen, zoals Boeddha, als Reiki, als Yamanda, als al die dingen waar je aan vast kan houden en hopelijk genezing vindt. Daar zocht zij het.
Dus zij ging naar de genezingsdiensten van Yamanda toe?
Ja.
En daar gebeurde niks?
Nee, daar gebeurde niks. Nee.
Dus jouw moeder was wanhopig?
Ja, die werd steeds wanhopiger. En de angst om dood te gaan, dat werd steeds erger en extremer. Om een voorbeeld te geven, als mijn zus of ik moest altijd thuis zijn. En als mijn zus weg was, moest ik thuis blijven. Omdat mijn moeder bang was om alleen te zijn en dan te sterven.
Altijd thuis.
Altijd thuis. En als ik moest ook gewoon naar school en mijn zus moest werken. Maar altijd kwam er een telefoontje. Dat wist je gewoon al van tevoren. Mijn moeder gaat bellen, want ze voelt zich benauwd en ze denkt dat ze nu gaat sterven. Ja. En dat was gewoon, elke dag was dat raak. Ja.
Dus je had eigenlijk geen leuk leven als een jong kind.
Ze heeft heel lang in het ziekenhuis gelegen. En als je dan voorstelt dat er twee pubers alleen thuis zijn, dan is dat ook wel weer heel erg leuk. Omdat alles kan en alles mag. En je kan gewoon zelf de regels bepalen.
En je deed wat God verboden had.
Ja, God speelde toen nog helemaal niet. Dus, maar in ieder geval wat mijn moeder verboden had. Dat deden we, ja.
Je moeder ging verder zoeken en kwam terecht bij... een kerk.
We waren op een gegeven moment iemand bij ons thuis die hielp ons in de schoonmaken. En daar deelde zij dus haar verhaal mee en de angst om te sterven en niet weten wat er dan met ons zou gebeuren. En toen op een gegeven moment heeft zij gezegd, ik heb een tante die komt in de kerk en ik kan wel een keer vragen of zij hier langskomt. Nou, en toen is het balletje gaan rollen, wat uiteindelijk heeft geleid naar een hele mooie transformatie van mijn moeder, kan ik wel vertellen.
Ja? Hoe mooi was die transformatie?
Nou, mijn moeder die was heel erg angstig, maar ze kwam op een gegeven moment tot geloof. En dan weet ik nog
je zegt dat nou zo, maar je moeder kwam tot geloof. Als tiende maak je dat mee, denk je niet van... Wat denk je dan?
Ik denk, ze is helemaal gek.
Ja.
Ja, ik denk, zij gebruikt natuurlijk medicatie. Dus die medicatie is naar haar hoofd gestegen. Ze is gewoon ontspoord.
Ja.
Dan is dit maar het volgende ook. Want ze had een hele reeks al gehad waar ze het had gezocht. En dan is dit gewoon een van de volgende... opties basis. Om te kijken of dit werkt.
Ja.
Toen ze op een gegeven moment thuis zat en ik wilde weg en mijn zus die was al weg. En dat ze zei van, weet je Patrick, ga maar, want ik weet, de Heer is bij me. Nou, ik kon het niet uitstaan dat ze dat zei, want ik dacht echt van, nou, die is echt helemaal gek geworden. Maar de blik in haar ogen, dat het echt goed was en dat ze echt rust had, die zal ik niet vergeten, nee.
Je moeder is uiteindelijk lid geworden van Meerkerk in Hoofddorp en overlijdt. En dan komen jullie voor... kun je het moment van overlijden nog herinneren?
Ja, heel goed. Ja, ik weet zelfs nog een tijdstip van overlijden. Ja. 3:15. Een verpleegster die kwam net aan om te kijken hoe het met mijn moeder ging. toen zei ze al van, nou Patrick, ik denk dat het niet lang meer duurt. En toen hebben we ons om het bed verzameld en naast had gelijk.
Hè? Ja. 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 Een zware herinnering zie je.
Nou ja, ja, het blijft gewoon iets wat gewoon, dat blijft bij je of zo. Ja. Weet je wel, je zal het een moment niet vergeten. Ja.
Jouw moeder had God gevonden, jij niet. Je zat aan het bed van de moeder die wist waar ze naartoe zou gaan.
Het zat zoveel rust. Ze had op een gegeven moment dat ze het echt losgelaten. Ja. En dat ze echt, dat had ze ook tegen mij gezegd, tegen mijn zus gezegd. Ja. Ik ga naar een plek waar het goed is. En ik weet dat God ook voor jullie zal zorgen.
Ja.
En nogmaals, dat kwam niet aan, want een God die van je houdt en die je moeder op zo'n manier wegneemt.
Nee, maar ik kan me voorstellen dat je dat zegt, hè, van wat een vrede God uiteindelijk.
Ja.
Want kanker is iets verschrikkelijks.
Ja. Ja, dus ik begreep dat ook niet.
Nee.
Nee.
Je hebt het antwoord erop gevonden, daar komen we zo meteen op. Jouw moeder wordt begraven vanuit de kerk die ik net noemde. En die kerk doet alles. De begrafenis neemt een stukje van de zorg voor jullie over. Raakte je dat of dacht je van, nou ja, het zijn zieltjeswinners?
Nou, ik dacht in ieder geval, er zit een alletje onder het gras. Dat dacht ik wel, ja. Want ik dacht van, ja, dat doe je niet voor niets.
Nee.
Ze betalen een deel van de begrafenis, ze nemen het papierwerk uit handen, ze regelen alles. En mijn moeder was deel van de kerk, wij niet als kinderen. Nee. Dus wat hadden zij met ons eigenlijk te maken?
Ja.
In onze beleving speelde dat.
Ja. Weet je nog wat ze bij het graf zongen van je moeder?
Nou, zij zongen in de dienst, zongen zij Psalm 139.
Ja, Heer, doe de grond,
Heer, doe de grond, dat kent mij.
Men zitten en men staan, ja. Ja. Wat dacht je?
Ik dacht, nou, dit klopt niet.
Nee.
Dit klopt niet. Want als hij mij zou doorgronden en kennen, en hij is almachtig ook nog eens erbij, dan snap ik de combinatie niet zo goed dat wij daar als kinderen aan het graf staan van onze moeder nog zo jong.
Ja. Die kerk maakt op de een of andere manier wel indruk op je, omdat ze zoveel voor je moeder hadden gedaan. En die nodig je uit voor een Alpha-cursus. Dat is een cursus waar je, voor mensen die niet zo goed weten wie God is of wat het geloof is, op een hele gezellige manier leer je daarmee kennis te maken. En je gaat er eigenlijk heen om die lui van de kerk een plezier te doen.
Klopt. Toen zij zeiden tegen mij van je mag daar al je vragen stellen, toen ontwikkelde zich in mij een soort missie. Om de mensen die meededen aan die cursus te overtuigen dat God niet kon bestaan.
Ja.
Ja, en ik had daar heel veel redenen voor. Ik had daar heel veel argumenten voor. Ik had er heel veel.
Noem maar eens een paar, vind ik wel leuk.
Mijn moeder die was ziek. Waar ging mijn vader heen? Waarom deed God niks in ons persoonlijk leven? En dan om maar te zwijgen over de wereldproblemen. Ja. De armoede, de hongersnoden, de oorlogen, al die haat in de wereld. En God die daar dan niets aan doet, voor je gevoel. Dat zijn allemaal argumenten om te kunnen weerleggen wat zij eigenlijk in eerste instantie tegen mij zeiden. Van, joh, God houdt van je, God is liefde en hij houdt van je. Dat kon ik niet rijmen met elkaar. Nee. Ja. Dus mijn missie was die mensen te overtuigen, God kan niet bestaan.
Is die missie gelukt? Of
deels.
Ja?
de eerste paar weken was die wel gelukt.
Ja.
Toen dacht ik van, nou, volgens mij sta ik wel in mijn eentje redelijk sterk in dit verhaal.
Lekker gevoel.
Ja, lekker gevoel. Ik ging goed naar huis.
Even,
ja,
die precies. Kussen even
goede missie inderdaad. Ja. En dat, ik ging de goede kant op.
Ja.
Tot we een weekend weggingen. En in het weekend sprak ik iemand die zei op een gegeven moment tegen mij van, oké, Patrick, ik begrijp dat je niet kan geloven dat God bestaat. Maar tegelijkertijd wil ik je ook uitdagen om hem een eerlijke kans te geven. Want je kan pas zeggen dat God niet bestaat als je hem ook een eerlijke kans hebt gegeven om zichzelf te openbaren in jouw leven. En toen dacht ik van oké, leg me maar uit hoe ik dat moet doen. Als dit extra bewijs is om te kunnen bewijzen dat God niet bestaat, dan wil ik best wel die uitdaging aangaan. Ja. Dus dat ben ik gaan doen. En hij heeft gezegd van joh, laten we in eerste instantie bidden. Ik wil bidden voor jou. En laten we dan elkaar bij de hand nemen. En dan wil ik jou wel wegwijs maken in hoe je dat zou kunnen doen.
En dat gebeurde. Want we vieren vandaag Pasen, het feest van de opstanding, het nieuwe leven. En ik kan begrijpen als je niet gelovig bent, dat je denkt, ja, Christus stierf aan het kruis, werd begraven. Na 3 dagen stond hij weer op uit de dood. Wat koop ik ervoor?
Klopt.
Wat koop jij ervoor? Op deze paasmorgen?
Nu begrijp ik dat hij echt mijn hoop is. Dat ik mag weten dat dingen niet van mij afhankelijk zijn. Nu begrijp ik wat het heeft gekost om mij te redden.
Want? Waarom stierf hij? Waarom is hij opgestaan?
Nou, in mijn beleving stierf hij voor mij, zodat ik kan leven. Wat ik heb gezien bij mijn moeder, daar zag ik het ware leven. En als ik nu kijk naar mijn eigen leven, terugkijkend op waar ik vandaan kom, heb ik ervaren dat ik het echte ware leven heb gevonden. Hij is degene die mij verlost heeft van de dingen die me... van het vergankelijke, van alles wat op een gegeven moment vergaat. Ja. Dus een visie wat verder gaat dan dit leven hier. Ja. Dat heeft hij me gegeven. Ja.
Als je zo Pasen viert, heb je een mooie Pasen, zeg.
Ik weet zeker dat ik een hele mooie Pasen heb. Ja, klopt.
We gaan afsluiten met Lucas 15, want dat heeft alles met Pasen te maken. Ik leid het even in. Het is misschien wel, voor mij althans, het mooiste verhaal wat Jezus heeft verteld. Want hij sprak altijd in gelijkenissen. Het gaat over het verhaal van het verloren zijn. Hè? Dan is een rijke man, die heeft twee kinderen. De jongste zoon zegt, vader, geef me een deel van mijn erfenis. Dat doet hij ook. De jongen gaat er vandoor en die maakt het binnen de kortste keer op. En eindigt als een sloeber. En dan gaat hij terug naar de vader. En die zegt, je was verloren, maar je bent gevonden. Je bent thuis.
Ja. Hey, dit verhaal vind ik ook een van de meest bijzondere verhalen. Omdat het ook gewoon een stuk van mijn leven weer spiegelt.
Jij was de verloren zoon.
Ja, zo heb ik dat wel ervaren, ja. Ja, ik heb wel echt heel veel tijd en energie en geld en noem al die dingen maar op. In alles waarvan je weet van oké, hier ga ik het uiteindelijk niet in vinden. Voor het tijdelijke, van een soort leegte wat maar tijdelijk opgevuld wordt. Daar heb ik heel veel tijd en energie en geld ingestoken. En wat me uiteindelijk niet gebracht heeft waarnaar ik ten diepste zocht. Ja. Dit verhaal illustreert zo mooi... dat ik mag weten dat ik uiteindelijk terug mag komen bij de vader. En dat ik die weg ben gegaan en dat ik hem heb gevonden.
Mijn laatste vraag, want je biologische vader, daar ben je naar op zoek gegaan. Die heb je gevonden en dat is eigenlijk niets geworden door het programma Vermist. De vader van je zusje, je stiefvader, die is... ook geen contact meer. Is het dan moeilijk om God als een vader te zien? Want dat zeggen we altijd maar.
Ja, enorm. Ja? Ja, enorm. Daar heb ik heel veel mee geworsteld. Ja, Jezus was eigenlijk de eerste worsteling, omdat ik dacht van nou, dat is historisch en dat is toen. Maar wat zegt dat nu, 2000 jaar later nog? En het tweede struikelblok, of misschien was het wel mijn eerste struikelblok, dat is dat God van je houdt als een vader die van zijn kind houdt. Omdat ik die liefde nooit echt heb ervaren. Dus mijn beeld van een vader was zo vertekend... dat het eerste obstakel wat ik moest overwinnen, dat was God te zien, niet als een biologische vader, maar als een hemelse vader, die echt om zijn kind geeft.
Ja. Ja. Dat lijkt me een mooie afsluiting op deze paasmorgen, een vader die om zijn kind geeft. En dat zijn we allemaal 2000 jaar geleden, die ene gebeurtenis daar, de steen die weggerold wordt van het graf. En jij die zegt van, hé, ik kan dat graf inkijken, het is leeg. Want ik weet dat hij is opgestaan. Ik ga je iets geven, want je hebt het er net uitvoerig over gehad. Deel van het schilderij van Rembrandt.
Oh.
De vader die zijn handen legt op de verloren zoon op het moment dat hij thuis komt. Alsjeblieft.
Dankjewel. Hey. Dankjewel. Wat kost me.
Heel leuk dat jij nu erg actief bent in de kerk waar je moeder vanuit is begraven.
Ja.
Je spreekt daar zelfs. Je bent jeugdleider.
Klopt.
En geweldig. Wat een leven.
Het kan raar lopen.
Ja, ik wens je hele goede paasdagen.
Dankjewel.
En heel veel zegen.
Kom en ervaar Hour of Power live. Ontmoet elkaar en Bobby Schuller op een van de avonden. De presentatie is in handen van Jan van der Bos en het thema is Je bent geliefd. Geweldige artiesten treden voor u op. Uit Amerika soliste Sarah Grand Prix van het Hour of Power Corps. En Remco Harms, bekend van LA The Voices. En op onze grote podia, de swingende New York Gospel Singers. Bestel nu uw kaarten en kom op dinsdag 21 juni naar Drachten. Woensdag 22 juni naar Gouda. Of op vrijdag 24 juni naar Veenendaal. Bel nu 035 538 0588. Of ga naar www.hourofpower.nl.
En zo weet u wanneer Bobby Schulen naar Nederland komt. Maar er gaat nog veel meer gebeuren natuurlijk. U heeft het gehoord. Sarah Grand Prix gaat zingen. Remco Harms van LA The Voices gaat ook in duet met Sarah zingen. En we hebben de New York Gospel Singers. Het wordt een feest. En natuurlijk mensen die ik heb mogen interviewen in Hour of Power, die hun verhaal ook op het podium vertellen. Het is Pasen en dat is een bijzonder moment op de christelijke kalender. En misschien kijkt u voor het eerst vandaag naar Hour of Power om te denken van hé, ik wil toch weten wat de betekenis van Pasen is. Of misschien heeft u de afgelopen weken voor het eerst naar Hour of Power gekeken. Dan sturen we u graag dit kruisje toe. Het kruisje als herinnering aan wat er gebeurde met Pasen. Christus is voor ons opgestaan. En we sturen u dat gratis zonder enige verplichting toe. Gewoon omdat we het fijn vinden, mooi vinden dat u kijkt. En voor degenen die al lang kijken en zich hechtverbonden met Hour of Power voelen, en dat is een enorme familie in Nederland, maar ook over de grens in België, in Frankrijk, in Duitsland, in Spanje, ik krijg overal reacties vandaan. Mooi dat Hour of Power er is en dat er een toename met Bobby is. Maar op 23 september komt Nick Vukovic voor Hour of Power naar Nederland. Dat is die bijzondere jongen zonder armen en benen. U kent hem wel, heeft een aantal keren gesproken in onze kerk. En dan van 5 tot en met 14 oktober is er een speciale reis voor Hour of Power vrienden naar Amerika, naar Shepherd Grove. Met bijzondere ontmoetingen met Bobby Schuller, maar ook het zien van Californië en een paar staten daarbuiten. We gaan met het koor zingen. Nou, allemaal fantastisch. Het staat allemaal op onze website. Wij gaan nu naar de paasmedley van Richard Reveille. Thank you.
Listen as Christ's victory over sin and death is told in the Gospel of John and Paul's letter to the Corinthians. Christ died for our sin, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also, as to one abnormally born. For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Whether, then, it is I or they, this is what we preach, and this is what you believe. This is the word of the Lord.
We will glorify the King of Kings. We will glorify the Lamb. We will glorify the Lord of Lords, who is the great I Am. He is Lord of heaven, Lord of earth. He is Lord of all who live. He is Lord of all.
Today, I want to begin by talking about how long your existence actually is. That is the big debate today. How great is the world? How big and vast is the universe? And how important is a person's life? And I find that most arguments, almost nobody is saying we've got it right. Nobody's saying we've got everything perfect. Most people are saying that the world is smaller, less significant, less important, or people are saying the world or your life or whatever is larger, bigger, more important. And the debate goes like this. Instead of thinking about your life in time, let's think of it in inches. And imagine that the span of your life on earth is 1 foot, 12 inches. So imagine. Now, what is this? Is this all there is, or is there more? That is the question. That is the ultimate question. How long is my life? And more people in America today than ever believe that life is this short, that this is the span of life. And so how does my view that my life is only 12 measly, worthless inches, what does that do to my behavior? It makes me more selfish. It makes me more hedonistic. It means that I have to live every day for pleasure. It means that sometimes I just got to be a little bit selfish. When you believe in this, you are living by fear. And every day you think about how you only have 3 or 4 inches left, if you're lucky. That is not the way to live life, and that is not your existence. The enemy's greatest dream is for you to believe that your life is only this long, because then it will affect how you treat your neighbors, how you love people. It'll affect how you view things. And what we're here to tell you is that life is much longer than you think. Life goes on and on and on and on and on and on. And we never know. Of course, we believe in Christianity that life continues to go on and on and on. But the important thing in Christianity is, yes, we think this 12 inches matters, but we think it matters more. Why? Because all of this measuring tape is dictated by how you spend these 12 inches. The way you spend these 12 inches will affect the way the rest of your life goes. And if you believe all there is are these 12 inches, you will make some major fundamental mistakes on living your life. That's how so many people view life. All I have is just this brief time to enjoy life and to have fun, and when I'm gone, I'm going out with a bang, and that's it. What a sad, horrible way to view your existence. The first thing I want to say is that I often feel bad for the disciples because they did everything in their ability to appropriately document what they saw in history. Now, I have experienced a handful of miracles in my life. There have been some events that altered physics. I mean, like, there's no way to explain how these things happened. And when I first began my ministry, to my own shame, I very often withheld those stories because I didn't want to be discredited by my audience. When you tell stories about real miracles that have happened in your life, people are forced with a decision to think you're either lying, you're either insane, you're either stupid, or you're telling the truth. And most people today see life through a lens that, well, miracles just don't happen in the way that you tell those stories, Bobby. Stories like in Thailand, we were praying for rain. It hadn't rained in 3 months, and when we finished, it started pouring rain. Stories like a girl and I met a man who hadn't walked for 10 years, and he asked us to pray for him. And the minute we touched him, we didn't even start praying. The second we touched him, he stood up and started running, screaming something in Thai. We have no idea what he was saying. And everybody that was around there who knew them looked at us wide-eyed like they'd just seen a ghost. Stories like me, I went to the doctor and found out I was suffering and I was going to have chronic deafness in my right ear. And someone prayed for me, and the next day I could hear again. You know, when you tell those stories, you think, oh, Bobby's naive, or Bobby's stupid, or Bobby's insane, or Bobby's lying, or Bobby's telling the truth. And see, that's the hard thing for the disciples, is what happens today is because this event happened 2,000 years ago, many of us will simply discredit the disciples as being uneducated, backwood, silly people that were superstitious, that didn't know dead men didn't rise from the grave. And I'm here to tell you that the first century Jew was not uneducated, but was quite brilliant. In the first century, the Jews had been occupied by Rome, but 300 years before that, they had been Hellenized, meaning that the Greeks had come in and they brought in all of their missionaries and all of their education system, which means that many of these Jews had an extensive education. All Jewish men and women in the first century in the Roman Empire were literate. Most of them, because they were Hellenized, would have been trained in logic, stoicism, skepticism, rhetoric. They would have spent a great deal of time asking important questions about the universe. Contrary to popular belief, the Greeks knew the world was round. In fact, Pythagoras, 500 years before Jesus, was able to measure the exact circumference of the earth. These were not stupid people. They were very, very smart. It is so important that you realize the resurrection is actually something that happened and something that is affecting our lives right now. And that the scriptural witness to the resurrections and the things that Jesus did are credible. That they have real value even today. And so my heart goes out very often to the disciples, because it wasn't just a handful of disciples that saw it. There were hundreds of people that saw this and documented. In fact, Jesus had thousands of people following him all the time, which means he must have been doing something amazing. Luke, who wrote the Gospel of Luke, was a doctor, a Greek doctor. He wasn't even religious. He wasn't even a religious Jew. These were brilliant men who witnessed something in history and made a point to document it, because to them it was the greatest treasure for generations, the promise that we, if we trust in Jesus, will live forever. And so what did they see? Well, they saw something unbelievable. First, this rabbi appears on the scene and he just starts healing people. Just healing people. Just, oh, he's sick, heal him. He seems to have this ability to do things like command weather. I don't know why this story really strikes me in a weird way, but there's a story where two demon-possessed men see Jesus at a distance, and the demons cry out to Jesus, and they say, "What are you doing here? You're not supposed to be here." They recognize him. They say, "Oh, Son of God, have you come to torment us? Our time hasn't come yet. What are you doing here?" They knew him. What was the king doing here? In that body? What is happening? In one event, Peter, James, and John are sitting with Jesus, and a fog comes over the mountain, and all of a sudden, God just starts speaking to Jesus. And they're terrified. And Peter's like, "I got to say something." He's like, "Should we build an altar for this great event?" And then I love that the scripture says, he said this because he was terrified and felt like he needed to say something. I love that the author puts that in there. And they watched. So this amazing stuff is happening. And they start at the end, after 3 years of this, they finally say, "Okay, this is the Messiah. This is the one we have been waiting for." And then what they think is the most anticlimactic ending to an amazing story, he's just killed. He's tortured and executed on a Roman cross. And many of them are confused and they don't know what happened. And then he's raised from the dead. And not only, and a lot of times we think he's like raised from the dead. "I was raised from the dead," and then disappears. No, he's raised from the dead and then hangs out with them for 40 days. He's eating with them. They're like fishing. They're going to campfires. He's like talking to them about, "Okay, I'm going to prepare you now. Now it's your turn. Now I'm going to give this resurrection life to you, and you're going to go out and do some of these amazing resurrection things. Because I live, now you can live." And see, that is the message today, because what happened after that was that those apostles were filled with the Holy Spirit and they started going out doing the exact same thing. And they documented it and they gave it to us, and it is our choice. See, that is the thing about religion, about faith, is that you have just enough to believe and just enough to doubt. Just enough. Either way. And it was so important to the disciples, to all of them, the hundreds of them, not just 12, that we would believe and trust in Jesus and be filled with his life. And I think the most important thing they wanted us to know is that you don't have to be afraid. Isn't that good news? You don't have to be afraid of death. You've got way more than 12 inches on your timeline. But this 12 inches matters. It matters. Matters. And they needed us to know that Jesus is actually alive right now doing stuff. And he is behind the scenes working in our world. And he taught us that this world we are living in is like being in a theater. And someday we will go behind the curtains and we will see the universe as it really is. But for now, in this mortal body, we have to trust him. We have to trust Jesus with our lives. Some of you, you feel like you've lost hope. You have some kind of a sickness, or you have a loved one, someone you care about, and the medical prospects are not good. You know, you can trust in Jesus that no matter what happens, things will be okay. You can have faith and know that the risen Jesus lives with you. You don't have to be afraid, friends. You see, if this is the reality, then this is the length of your life, but this is the one that sets the course for everything. What will you do with it? Some of you have 11 inches and some of you have 11 centimeters. What are you going to do with the time you have left? Are you going to live for yourself? Are you going to be, become a selfish, hedonistic person? Or do you believe that if you trust whatever's left of your life to Jesus, that although he will call you to a life that is very often feels sacrificial, that it will also mean the world, not just to you, but to others? That you can make waves in history that can change everything. I want to invite you, no matter who you are, no matter what your background is, no matter what you've done, whatever you've done in your life, it doesn't matter. Your past sins can be forgiven. You can be renewed. You can be restored. And you can be set right with God. God gave his son for you. You were worth it. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift his countenance upon you and give you peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? There I shall bow in humble adoration and there proclaim, my God, how great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. God.
Vrienden van Hour of Power, want zo mag ik jullie als kijkers denk ik wel noemen. Hartelijk bedankt voor het kijken naar deze bijzondere uitzending op Eerste Paasdag. En ik wens iedereen namens het team van Hour of Power hele fijne, goede, plezierige en gezegende paasdagen toe. En kijk om je heen, het nieuwe leven is volop zichtbaar en dat is ook het teken van Pasen. Volgende week hoop ik te praten met Karen Ross. Zij was mannequin, maar maakte een ernstig ongeluk mee en dat veranderde haar leven. En Bobby Schuller spreekt over moed hebben in je leven. En natuurlijk ook weer veel muziek. Blijf met ons in contact. Kijk op www.hourofpower.nl. We vonden het fijn op deze eerste paasdag te mogen beginnen met juist deze uitzending. Met alle programma's die nog komen, is dit, mag ik dat zeggen, de belangrijkste boodschap. Christus is opgestaan.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via Facebook, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige producten die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.